Haus. Ja, doet hij het? Hij doet het nog niet. Ik dacht het wel. Even kijken hoor. Hij is wel aan, maar hij moet misschien hoger. Ja, doet hij nu? Ja? Ja? Kijk, ik moet een beetje gewoon in de microfoon blijven praten. Nou, goede avond dus. De bloemen gaan vandaag naar, als groet en als bemoediging naar de familie van de Schoten van de Heide, wonende aan de Kiekendief, en naar de familie Bos van de Groep, wonende op de Bosmanhof. We gaan straks collecteren, dan collecteren we voor de kerk, voor de diaconie en bij de deur voor het onderhoudsfonds. Volgende week kunt u ook weer naar de kerk. Dat duurt nog even, maar u kan het vast in uw agenda schrijven. Dan is er in de ochtend 1 dienst om 9:30 en in de avond om 7:00. De avond is altijd heel makkelijk, die is om 7:00. Volgende week om 9:30 en dan is Karin hier de voorganger. We beginnen deze dienst, ja, hebben we eigenlijk al gedaan, maar we zingen nu Psalm 27. onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat, het werk van zijn handen. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Vanavond uit Johannes 21. Dat is een van de verhalen die na Pasen komen als Jezus verschijnt aan verschillende mensen. Eerst in de zaal, één keer en dan nog een keer met Thomas erbij. Aan de Emmausgangers is hij ook verschenen. En vandaag lezen we dat hij verschijnt aan de leerlingen aan het meer van Galilea. En u moet maar eens opletten als u die verhalen nog eens terugleest. Altijd als Jezus verschijnt na de opstanding, ja, dan doet hij dat niet met trompetten, hij doet het ook niet vol bombarie, maar heel ja, zachtjes, bijna op fluistervoeten. En eigenlijk stelt hij altijd een vraag. Nou, vanavond lezen we over die vraag aan het meer van Galilea. Het is vandaag ook zondag, een zondag in de PKN, een roepingenzondag. Ik weet niet of het daar vanmorgen over is gegaan, heel goed. Dat doet de PKN nog niet zo lang, een jaar of drie nog maar. De katholieke kerk doet het al veel langer. Een speciale zondag dat we bidden om nieuwe dominees in de kerk. Is dat nodig? Moet het nou per se over de dominees gaan? Die staan ook altijd al vooraan. Dat is zo. Daar gaat het ook niet om. Maar dominees zijn nodig en er is een tekort. En het tekort wordt alleen maar groter. Daarom is er één zondag dat we daarover spreken en dat we daarvoor bidden. Nou, dat zullen we ook vandaag doen. Laten we deze dienst beginnen met gebed. Heer onze God, hier zijn wij, gekomen uit onze huizen en uit ons drukke bestaan, uit alles wat er in ons leven is. Misschien zijn er al heel veel mensen bij ons geweest of waren wij bij een ander op de koffie. Misschien zijn onze oren moe van alles wat we hebben gehoord of ons hoofd vol van indrukken, van al die zorgen die je kunt hebben over al die mensen die bij je horen. Van de vreugden die er zijn en van het verdriet dat er is. Maar nu zijn we hier en hier is het stil. En we bidden u, Heer, wees vanavond bij ons. Als we gewoon weer zijn gaan zitten, als we zingen, als we bidden, als we uw woord open doen. Heer, u weet wie we zijn. U kent ons. U weet wie er thuis is achtergebleven en naar wie we straks teruggaan. U weet wat we nodig hebben. Misschien is ons hart vol verdriet, geef ons dan woorden van troost. Misschien zijn we lam geslagen, geef ons dan woorden die ons weer aanzetten. Misschien zijn we woedend, geef ons dan woorden die onze vuisten verzachten. Heer, u die ons allen kent, wij hebben u nodig. Raak ons aan. Amen. Wij durven bidden om Gods ontferming, omdat wij weten, groot en barmhartig is de Heer. Eeuwig duurt zijn trouw. Daarom prijzen wij hem met een loflied. Vanmorgen opwekking, vanavond opwekking 219. Dat is Psalm 100, maar dan in de oude beraming. Thank you. Ik lees uit Ezechiël 47. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Ezechiël krijgt allerlei visioenen over de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit zijpelen. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten en hij mat 1000 el. Daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden. Het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 30.000 el en liet me er weer door waden. Het water kwam tot mijn heupen. Hij mat nog eens 1000 el. En toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water stond zo hoog dat je er alleen in kon zwemmen. Het was een ondoorwaadbare rivier. De man zei tegen mij, zie je dat, mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. Hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in en mondt dan uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Van Engedi tot En Eglaim zullen er vissers staan. En er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen talrijke vissen zijn van allerlei soorten, net als in de grote zee. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet. Daar blijft het water brak. Aan weerszijden van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. En dan Johannes 21. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat is Didymus, tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Simon Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie iets te eten, jongens? Nee, antwoordde ze. Gooi het net uit aan de andere kant van het schip, riep Petrus, riep Jezus, dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus veel hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan, hij was nauwelijks gekleed, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie daarnet gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153. En toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hem, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan en hij gaf hun ook vis. Dit was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, nadat hij uit de dood was opgestaan. Dit is het woord van God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hoe zouden die leerlingen vergaan zijn, die weken na Pasen? Ze hebben Jezus gezien als de levende. Ineens stond hij in hun midden. Hij heeft met hen gesproken en gepraat. Hij heeft met hen gegeten. Een week later is hij er weer gekomen in diezelfde zaal in Jeruzalem. Ja, toen was Thomas er ook bij, toen moest Thomas ook wel geloven. Maar daarna, hoe zou het hun daarna vergaan zijn? Toen ze het huis dat ze gehuurd hadden weer moesten verlaten en daarom maar teruggingen naar Galilea. Ja, vol van prachtige ontmoetingen zijn ze natuurlijk. Maar ik denk toch ook nog steeds ontdaan van heel die weg daaraan vooraf. En bovendien onthand. Want hoe moet het nu verder? Ja, hoe kun je Jezus volgen als Jezus er zelf niet meer is om voor je uit te gaan? Hoe kun je zijn weg gaan als hij er niet is om die weg te wijzen? Galilea is in ieder geval hun thuisbasis, daar wonen hun gezinnen. En Petrus besluit dan ook maar gewoon aan het werk te gaan, want van niets doen knapt niemand op. Zijn oude werk, ja, dat lijkt een goed begin. Ik ga vissen, zegt hij. En meteen besluiten 6 anderen om met hem mee te gaan. En zo gaan ze het water op, een clubje van 7 mannen in een bootje. Het is best een opmerkelijk clubje eigenlijk. 3 van hen zijn vissers, Petrus, en de zonen van Zebedeus, dat zijn Jacobus en Johannes, een beetje ontvlambaar duo met z'n tweeën. En dan heb je Nathanael en Thomas, 2 mannen, ja, die we vooral kennen door de twijfel die ze hebben gehad. Volgens Johannes is Nathanael de eerste die tot een belijdenis komt. Maar dat gaat dus wel door twijfels heen. Hij is door Filippus gehaald. En dan zegt hij nog, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Maar als hij Jezus dan ziet en Jezus hem blijkt te kennen, ja, dan zegt hij, Rabbi, u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. Nou, Nathanael is de eerste en Thomas is de laatste. Die heeft ook twijfels, spreekwoordelijk zelfs, hè, dat zeggen we nog steeds. De ongelovige Thomas. Maar zijn belijdenis is wel degelijk de grootste. Als hij Jezus dan ziet en zijn handen legt in Jezus' handen, dan zegt hij, mijn Heer, mijn God. Nou, dat zijn Nathanael en Thomas. En dan zijn er ook nog 2 anderen, die we niet bij naam kennen. We weten niet wie het zijn geweest, je mag het zelf invullen. En dat heeft iets heel opens. Misschien mag je ook wel jezelf invullen. Is er in die boot ook ruimte voor jou? Kun jij bij Petrus instappen en meegaan met water op? 7 mensen in een bootje. Gelovige mensen, ieder door Jezus geroepen en op een eigen manier persoonlijk aangesproken. Maar na Pasen is alles anders en ze moeten zichzelf opnieuw uitvinden. En daarom terug naar af, terug naar de vissersboot. Maar het wordt geen succes. Ze vangen niks. Er staat niet bij hoe dat komt, dat ze niks vangen. Ja, onkunde kan het niet zijn, minstens 3 van hen zijn vissers. Misschien heeft het met inzet te maken, met drive. Misschien zijn ze met hun hoofd ergens anders. Misschien geloven ze ook niet meer zo in zichzelf als vissen. Misschien zijn ze door die deuk in hun geloof ook een beetje murf geslagen. Wie zijn geloof verliest, verliest vaak ja, heel veel meer. Heel de nacht vissen ze, maar ze vangen niks, het blijft donker. Maar dan, als de nacht op zijn zwartst is, begint het ochtendgloren en in de eerste schemering zien ze een vreemdeling op de oever. Dan heb ik een paar afbeeldingen meegenomen en nou ja, dit is de eerste. Hij is niet goed te zien, het is meer een schim dan een mens, maar ze horen hem roepen. Hebben jullie iets te eten? Ja, weer toont Jezus de opgestane zich, niet met kracht en bombarie, maar heel zachtjes, op fluistervoeten en met een vraag. Aan Maria vroeg hij, waarom huil je? En zo maakte hij ruimte voor haar verdriet. Aan de Emmausgangers vroeg hij, waar hebben jullie het toch over? En zo maakte hij ruimte voor hun verwarring. Aan Thomas vroeg hij, doe dan, raak me aan. En zo maakt hij ruimte voor zijn ongeloof. En nu stelt hij zijn vraag aan alle leerlingen. Aan al die mannen daar in dat bootje. Aan ieder van ons die na Pasen op zoek is naar een nieuwe weg. Een nieuwe route, een nieuw kompas. Hebben jullie iets te eten? Het is een vraag van alle tijden die ook vandaag nog op ons afkomt. We horen het op zoveel akkers, waardoor extreme hitte of extreme regen niks meer groeit. We horen het in de tenten van vluchtelingenkampen op Lesbos of Lampedusa. We horen het op de puinhopen na weer een bombardement. Hebben jullie iets te eten? Hebben jullie een deken voor de kou? Hebben jullie een dak, een huis, een plek om te wonen? Hebben jullie iets te geven in het donker van de nacht, in de doodsheid van het leven? Hebben jullie iets te eten? En de leerlingen zuchten. Johannes schrijft het zo kort op dat het pijn doet. Nee, antwoorden ze. Nee, ze hebben niks. Maar de vreemdeling laat het er niet bij zitten. Hij roept nog een keer met nog meer kracht. Probeer het nog eens aan de andere kant. Werp je net uit aan de rechterkant. Nou, wie iets van vissen weet, menig ene van u meer dan ik, denk ik, ja, die weet dat het geen goed advies is. Dat daar weinig van te verwachten is. Maar de leerlingen doen het toch. Wat hen bezielt, ik weet het niet. Het heeft niet met geloof te maken, want ze weten nog niet wie daar staat. Voor hen is het niet meer dan een vreemdeling. Ik dacht, misschien hebben ze gewoon geen zin in discussie. Hebben ze geen zin om die man tegen te spreken? Daar krijg je maar gedoe van. Het gaat veel sneller om dat net nou maar gewoon uit te gooien. Dan hebben we dat maar gehad. Misschien is het gelatenheid. Willen ze elke sturing wel volgen? Iedereen die gewoon een aanwijzing heeft omdat ze zich zo doelloos voelen? Misschien is het ook de onwil om weer aan land te gaan. Om weer het leven in te gaan. Zijn ze blij met elk excuus dat dat uitstelt? Of dacht ik, misschien komt het door die vraag. Hebben jullie iets te eten? Soms is een vraag precies wat je nodig hebt. Kom je door een vraag van iemand weer een beetje uit je eigen lethargie, uit je stilstand? Heb je een vraag nodig om weer tot actie te komen? Als je stilgevallen bent door verdriet of door zorgen, doordat je niet meer weet hoe je vooruit moet. Kan een kleine vraag zijn. Dat je iets kan doen voor een kleinkind. Dat je kan helpen met de tuin van de buurvrouw. Dat je koffie schenkt op dinsdagochtend. Dat je auto rijdt om iemand ergens heen te brengen. Geen grote vragen. Maar je komt in beweging en er gebeurt iets ondanks dat doffe gevoel. Soms zijn er ook grote vragen die je in beweging brengen. Die iets wakker roepen, waardoor je een weg inslaat die onbekend is. En met vreemde keuzes en beslissingen die eigenlijk niemand verstandig vindt. Een weg waar je het eind niet van kan overzien en je weet ook niet of je het wel kan volhouden. Ik moest denken aan die bus die 4 jaar geleden van Eemdijk ineens naar Oekraïne reed. Zomaar om daar mensen op te halen. Was dat verstandig? Ja, er was lang niet iedereen het over eens. Maar ineens ging iemand. Of ik moest denken aan het kerkasiel. Die kerk in Kampen waar een vluchtelingengezin nu al 500 dagen zit. 500 dagen zijn ze opgevangen door een brede gemeenschap van voorgangers en vrijwilligers. Die dominee die legde uit, ja, we hoorden een vraag. We hebben het niet gezocht, we hadden er ook eigenlijk geen zin in, maar we hoorden een vraag. En toen we opkeken, zagen we een nood, een diepe nood. Help ons. Ja, en toen kwamen we in beweging. Nou, de leerlingen reageren ook op die vraag en ze werpen hun net uit aan de andere kant en het wonder gebeurt. Doe maar de volgende. En het wonder gebeurt en wat onmogelijk was, wordt mogelijk, want dat net raakt boordevol. Zo vol dat het amper te trekken is. Het is echt een enorme vangst. We weten precies hoe groot die vangst is. 153 vissen. 153. Ja, dat is wel onmerkelijk precies. Johannes had het heel anders kunnen schrijven. Hij had ook gewoon kunnen zeggen, ja, ongeveer 150. Of meer dan 100. Maar hij schrijft heel precies. 153. En dat is opmerkelijk, want dan denk je, zou er met dat getal iets bedoeld zijn? Johannes houdt al van symbolische getallen. Hij heeft 7 leerlingen in de boot. 7, getal van de volheid. En hij vertelt nogal nadrukkelijk dat dit de 3e keer is dat Jezus verschijnt. 3, dat is het getal van God. Ja, wat zou nou dat 153 kunnen betekenen? Nou, wordt het een beetje technisch? Die vraag is een bron van heel veel theorieën. Een van de oudste uitleggen komt van Hieronymus, begin 5e eeuw. En die zegt, ja, er waren toen de tijd 153 soorten vissen bekend. Vergeleken met zoologische boeken uit die tijd, zou dat ook wel redelijk kunnen kloppen, van die boeken waar lijsten in staan. Nou, dan kom je ook ongeveer op zo'n getal. En dan zou dat betekenen dat die vangst van die leerlingen dus super volledig is. Alle vissen zijn erbij. Alle soorten. Alles zit erin. Andere mensen gaan met getallen rekenen. Dan moet je vooral met het getal 3 rekenen. Dat is het getal van God. En van de 3 eenheid. Nou, doe je bijvoorbeeld de 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. En dan keer 3. En dan ook nog plus 3. Nou, dan komen we op 153. Wachten wordt door God beloond. Of je begint bij de 12 leerlingen. En dan doe je 12 keer 12. Dat is 144. En 3 keer 3. Dat is het getal van God. En dat doe je dan bij elkaar opgeteld, dan heb je 153. Als God en de leerlingen samenwerken, ja, dan krijg je een gigantische vangst. Nog verder denkt Augustinus, een kerkvader uit de 4e eeuw. Hij verbindt dat getal 153 met een wiskundige figuur. Daar heb ik ook een plaatje van bij me. Een driehoeksgetal. Dat is een driehoek die bestaat uit stippen. En dan, nou ja, in zijn eentje is het er maar 1. Maar als je dan een driehoekje hebt met 2 stippen aan alle kanten, dan heb je dus 3. En als je een driehoekje hebt met 3 stippen aan alle kanten, heb je 6. En een driehoekje met 4 stippen aan alle kanten is 10. Nou, dan kan je zo doorgaan en doorgaan. En als je nou een driehoekje hebt met 17 stippen aan alle kanten, dan kom je op 153. Ja, zegt u, wat moet je dan met 17? Leuk. 17, wat is dan 17? Nou, dat is voor Joodse mensen een heel bekend getal. De volgende. Want ze gaven aan de woorden uit het Oude Testament graag een getal. En dat deden ze dan door de letters getallen te geven en die dan op te tellen. Dat doen we in het Nederlands ook wel eens. Dan zeg je A is 1, B is 2, C is 3. Nou, dat kan je ook met het Hebreeuwse alfabet doen. Dit is de godsnaam, JHWH. En dan krijg je deze getallen. En 10 is hetzelfde als 1 en als je dat bij elkaar optelt, krijg je 17. Als je nou die beide inzichten combineert, die driehoek, die prachtige driehoek, met aan alle 3 die kanten 17, ja, dan krijg je dus een wiskundig figuur, een driehoeksgetal met de godsnaam. Voor Augustinus is dat echt een van de mooiste dingen die je zou kunnen ontdekken. Ik weet het klinkt heel ver gezocht. En ik weet ook niet of dit nu de echte uitleg is, al wilde ik u die niet onthouden. Misschien zit Hieronymus met die 153 vissoorten wel dichter in de buurt. Maar wat al die uitleggen laten zien, en daarom deden we ze even allemaal, juist ook die hele ingewikkelde, is dat het soms best moeite kost. Om van niet zien naar zien te komen. Om van iets onbegrijpelijks iets begrijpelijks te maken. Om ineens te denken, ja, nu valt het kwartje. Nou heb ik hem. Nou weet ik het. Ook in ons leven werkt God. Ook in onze tijd geeft hij zijn zegen. Zoals dat water in het visioen van Ezekiel de tempel uitstroomt en het land in, steeds dieper en steeds meer vis. Ja, zo stroomt Jezus' leven na Pasen ook ons leven binnen. En het verandert daar dat zoute water in zoet water. Waar donker was, komt licht. Waar doodsheid was, komt leven. Maar soms kost het best even moeite om dat te zien. Omdat dat leven vaak komt op andere manieren dan je gedacht had. Omdat je het soms heel anders aan moet pakken. Omdat je soms moet luisteren naar de vraag van een vreemdeling. Misschien voel je je daarom ook wel eens verloren. Maar toch gebeurt het soms. Ineens zie je het. Hoe de vreugde van Christus wint van het donker. Hoe de toekomst opengaat op onverwachte manieren. Hoe je werk gezegend wordt. Hoe Gods goedheid door alle nood heen komt. En hoe dat water dat zo dreigend leek, ineens een meer is van overvloed. De laatste. Zo gaat het bij Johannes. Bij het zien van die overvloed, dan gaat hem ineens een licht op. Zo'n vreugde, zo'n grote vangst, zo'n zegen. Ja, dat heb ik toch vaker meegemaakt, denkt Johannes. Met de wijn en met het brood. En hij kijkt nog eens en hij zegt tegen Petrus, het is de Heer. Ja, om dat te kunnen zien heb je geloof nodig. Want je kunt het zomaar wegverklaren. Je kan het altijd afdoen als toeval. Of verklaren uit de omstandigheden. Je kan altijd zeggen, ja, misschien had die vreemdeling wel beter zicht op de vis vanaf de oever. Had hij de zon mee of zoiets, zulke soort gedachten. De leerlingen durven er later ook niet naar te vragen. Ik denk niet omdat ze bang zijn voor Jezus. Of omdat ze bang zijn wat Jezus zal zeggen. Maar omdat ze bang zijn voor hun geloof. En dat ze dat met al te veel verklaring, ja, dat je het dan ook weer kwijt kan raken. Als je het ziet, kan je het soms beter vermoeden dan helemaal te gaan uitpluizen. Het is de Heer, zegt Johannes. En Petrus doet het enige wat hij kan bedenken. Of hij nou nog gelooft of nog twijfelt, we weten het niet, maar hij aarzelt niet. Hij werpt zichzelf in het water. Naar de zegen, dwars door de dood heen. Naar de reddende handen van God. Maar dat wij dat ook doen. Dat we zoeken en vasthouden en doorgaan. En allerlei dingetjes doen tot we het zien. En ons dan als Petrus gewoon maar in het water gooien. Amen. Dan wil ik u vragen om op te staan om samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof te belijden. Dat doen we gesproken, de tekst komt op de beamer en daarna zingen we ook staande, als u dat kunt, een lied van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, in één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden. Heer Jezus, wij danken u dat u steeds weer aan ons verschijnt. Ook vandaag nog, 2000 jaar na Pasen. Dat u ziet hoe we aan het werk zijn. Hoe we in ons leven zoeken naar manieren om u te volgen. Om beeld van u te zijn. En wij bidden u, kom naar ons toe. Als een vreemdeling op de oever en wijs ons met uw vragen de weg. Dat wij in de stem van elkaar, van een ander in nood, uw stem horen en een weg zien voor uw vrede. Wij bidden u voor onze wereld, waarin zoveel stemmen schreeuwen om vrede. En wij roepen met hen, geef vrede, Heer. Geef vrede, ook waar wij niet meer denken dat dat mogelijk is. Wij bidden voor Oekraïne en voor Libanon, En voor Iran. En voor Gaza. En de Westoever. Wij bidden voor ieder die in geweld en dreiging gevangen zit. Wij bidden voor uw eigen land en voor Jeruzalem. Maak van dat land weer een land van vrede, waar uw goedheid te vinden is. Wij bidden voor uw kerk wereldwijd en ook dicht bij huis. Dat wij een plek zijn waar wij de overvloed zien en daarvan delen. Waar we niet leven van gemis of van tekort, maar van de overvloed die u ons geven wilt in wijn en brood en vis. Op deze zondag bidden wij speciaal voor mensen met roeping. Dat er mensen zijn die uw stem horen. En die uw liefde voelen in hun hart of in hun hoofd. En die zin krijgen in theologie. En die hart hebben voor uw kerk. En die daarin aan de slag willen gaan. Wij bidden u dat er steeds weer mensen zijn die in uw kerk een plek in willen nemen. Wij bidden u voor de studenten in de opleiding. Dat ze bevestigd worden in hun weg en daarin vreugde vinden. We bidden u voor predikanten, ook de predikanten hier in Bunschoten. Dat zij hun werk doen met vreugde. Dat ze hun werk doen met inspiratie. En met vertrouwen dat u het bent die uw kerk draagt. Wij bidden u voor alle ambtsdragers in deze gemeente. Mannen en vrouwen die hun tijd en energie en liefde geven aan onze gemeenschap. Zegen het werk van hun handen en bemoedig hen dat u hun werk echt ziet. Wij bidden u voor ieder van ons in deze gemeente. Ieder die hier vandaag is en ieder die op afstand met ons meeleeft. Heer, u weet wie we zijn. U weet ook wat er in ons hart is. Of we leven van tekort of van overvloed. Ja, als er tekort is in ons leven. Een gemis dat maar niet wennen wil. Of een gemis dat ja, misschien wel gewend is, maar daarom zo ontzettend dof maakt. Heer, sla uw handen om u heen en fluister uw woorden van liefde. Dat wij weten dat u ons ziet en dat uw handen er zijn, zelfs als wij die niet kennen, als wij dat niet merken. Heer, wees om ons heen met uw liefde. Wees bij ieder van ons die ziek is of die het leven kwetsbaar voelt worden. Die weet dat het niet oneindig door kan gaan. Dat wij niet bang zijn voor de dag dat we komen bij u, maar dat wij ons welkom weten. Wij bidden u voor alle scholieren die zo hard aan het werk zijn voor hun eindexamen. Heer, zegen hen met alle voorbereidingen. In stilte bidden wij wat een ander niet voor ons zegt. Uit uw hand verwachten wij onze redding, u die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Amen. We gaan collecteren voor de kerk en de diaconie en daarna zingen wij ons slotlied. wij mogen van hier gaan met de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle aanwezigheid van zijn Heilige Geest, zij met u allen.